We zijn een paar maanden onderweg in onze zoektocht naar NSB'ertje. Het Utrechtse studentenverzet, dat lijkt ons niet de afzender van het spel. Dat was dan wel op een of andere manier bewaard gebleven. Volksherstel? Nee, ook dat lijkt uitgesloten. Zeker omdat we wel degelijk een spel van volksherstel hebben gevonden en dat dit spel in meerdere dagbladen werd aangeprezen en actief reclame voor werd gemaakt. Dan blijft de tekenaar over. We hebben zijn naam, Wim N. J. Meester. We hebben een jaartal, 45. Niemand die we hebben gesproken kent deze naam. Een bekende illustrator kan het dus niet zijn.
Wat ik mij met name afvraag is in hoeverre dit een soort gelegenheidsproduct of misschien ook wel een gelegenheidsillustrator is geweest. Als ik zo inderdaad kijk naar het spel, dan denk ik van oké, die man had echt een goede en een geoefende pen. En daarmee bedoel ik uiteraard niet alleen zeg maar, het schrift dat ook terugkeert in het spel, maar ook inderdaad zijn tekeningen, illustraties.
Ja. Ja.
Dat wil op zich nog niet zeggen dat hij daarmee inderdaad een professionele illustrator was.
Wie is of was Wim N. J. Meester? Dit is De Stille Rebel. Een podcast van Bibliotheek Rotterdam. Waarin ik, Jordi Hubers, op zoek ga naar het verhaal achter het mysterieuze spel. Aflevering 4. Door de ogen van de meester. Iedere historicus die ik spreek is zwaar onder de indruk van dit spel. Maar niemand heeft ook maar enige herkenning gehad. Iets soortgelijks gezien. Zelfs een spellenkenner die 4600 spellen in zijn collectie heeft, kent dit spel niet. Dat maakt het wel een lastige zoektocht. Ik ben geen kenner. Maar ik zou het spel, en daarmee ook Wim N.J. Meester, juist wel als een professional beschouwen. Maar Kees Rimmens van het NIOD denkt iets anders.
Wat we denk ik ook niet moeten vergeten, zeker in die periode, jaren 30, 40, 50, er was een ontzettend rijk en een sterk verzeild verenigingsleven. En heel veel van die verenigingen die er waren op elk mogelijk vlak, denk inderdaad aan padvinders, denk aan dansgroepen, denk aan sportverenigingen, automobilisten,
toeristen.
Je zocht elkaar op inderdaad. Er werden heel veel tijdschriften en tijdschriftjes uitgegeven. Vaak waren dat hele bescheiden publicaties die gestenseld werden en dergelijke. Die waren ook voorzien van tekeningen. Het kan natuurlijk best zijn dat iemand in dat soort publicaties inderdaad tekeningen heeft gemaakt. Ja, ook studenten hadden natuurlijk inderdaad eigen tijdschriften, eigen almanakken. Daar zou ze iemand inderdaad ook in geïllustreerd kunnen hebben.
En Robin Tesla, NSB-kenner.
Ben jij dit in jouw onderzoek naar de NSB ooit wel eens tegengekomen? Zoiets?
Nee, nog niet. Wel allerlei spotprenten die circuleerden of hekelgedichten in illegale pers. Dus die zijn wel tegengekomen.
En ja.
Die kwamen ook wel op redelijke schaal voor.
We proberen in het hoofd van de illustrator te duiken. Al die details en informatie die in het spel verwerkt zijn, het moet een goed belezen persoon zijn geweest.
Je moet wel bovenop het nieuws hebben gezeten.
Ja, nou ja, kijk, men had natuurlijk ook relatief veel tijd. Tenminste, voor wie in Nederland bleef, werd het vaak inderdaad als cruciaal beschouwd. Inderdaad, om te weten wat er gebeurde, om zelf een beetje inschatting te kunnen maken van hoe dit verder zou lopen en vooral hoe het zou aflopen. En lange tijd was natuurlijk inderdaad de algemene hoop, ik trap daarmee een enorme deur in, was natuurlijk de hoop inderdaad van men keek uit naar de bevrijding. Ja, vanuit dat perspectief was er een enorme behoefte om dat nieuws zo goed mogelijk te volgen. En natuurlijk, het nieuws was nou, op zijn zak zegt, onvolledig. Het was natuurlijk inderdaad ook geframed, inderdaad, wat je in de krant las. Ook wat je op de radio hoorde.
Ja.
Voor zover je überhaupt althans nog je radiotoestel mocht houden. Dat was eigenlijk nauwelijks voorbehouden aan niet-NSB-leden.
Mm-hmm.
En wat dat betreft is wel denk ik ook wel interessant. Omdat ik zie hier inderdaad bij het tweede station, het tweede plaatje inderdaad. Krijgt directeursfunctie in een geariëseerd bedrijf. Dat zijn dus inderdaad Joden die inderdaad uit hun bedrijven zijn gezet, gegooid zou je beter kunnen zeggen. Nou ja, ik bedoel, dat was natuurlijk iets wat volop plaatsvond, zeker de 41, 42. Maar waar je denk ik elders in die vroege naoorlogse herdenkingscultuur, dus zeg maar al die publicaties die kort na de vrijheid verschenen, waar je vaak maar heel weinig verwijzingen naar tegenkomt inderdaad. Omdat het accent lag veel meer inderdaad op het eren van het verzet of inderdaad de afkeer ten opzichte van de NSB-uiting geven.
Ja.
Het lijkt iemand die een diepe afkeer heeft jegens de NSB. Het landverraad, het plunderen. We gaan er nu vanuit dat dit spel na de oorlog is uitgebracht. Maar er is wel 5 jaar ellende in verwerkt. En waarom een spel? Werden die neergemaakt na de oorlog? En waarom spot en satire als drijvende kracht? Geus van Diggelen, de oorlogsspellenkenner hierover.
En er zijn meer spellen gemaakt na de oorlog die de hele geschiedenis, een groot deel van de geschiedenis van de oorlog in beeld brachten in een ganzenbordvorm. Dit is ook een ganzenbordvorm. En waar alle gebeurtenissen in de oorlog aan bod komen. En die werden ook uitgebracht rond deze tijd. En die werden gespeeld door mensen die dat vonden dat leuk. En ja, eigenlijk is het schandalig. Want je ziet bij een van die plaatjes zie je dat iemand die zijn fiets wordt afgepakt. En die krijgt een schop van een Duitse soldaat onder zijn kont. Ja, dat dus, het wordt met geweld gedaan. Je ziet iemand die wordt afgevoerd omdat hij gevonden is als onderduiker. De radio's worden gejat door de Duitsers, moesten worden afgegeven. Al dat soort narigheid werd vlak na de oorlog al als een soort humor gebracht. En ik ben van na de oorlog, van 1949, maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat we dat zo gemakkelijk in deze tijd zouden doen.
Een van die spellen van na de oorlog is Laf en Flink tijdens Hinkepink. Een verwijzing naar Rijkscommissaris van Nederland Arthur Seyss Inquart. Hij had een mank been. Dus was je laf of flink in de periode van Seyss Inquart. Historicus Pieter van den Heden hierover.
Ten eerste, een ganzenbord is een soort van kansspel eigenlijk. Je hoort een dobbelsteen en op basis van het aantal ogen dat je gooit, beweeg je een beetje verder en dat soort dingen. Nu, dat op zich roept eigenlijk al een soort van kans en iets dat buiten jou ligt op. Dus dat je het eigenlijk niet echt in de hand hebt. En dan ten tweede, ook heel kenmerkend voor een ganzenbord, is wat ik de morele helderheid zou noemen. Zeker bij dit soort borden. Dus je hebt bijvoorbeeld zo'n ander bordspel, Laf en Flink tijdens Hinkepink. Dat is ook een spel vanuit 1945. Dat is ook een ganzenbordspel. Je hebt dus ook gewoon de kans, je gooit je dobbelsteen en je beweegt verder. Maar, zoals typisch is bij een ganzenbord, sommige vakjes zijn zwart ingekleurd, sommige zijn rood ingekleurd. En afhankelijk van de kleur zit er dan een soort van gebeurtenisje aan. En dan word je ofwel teruggestuurd op het bord, ofwel verder gestuurd. En zeker bij de plekken waar je dan teruggestuurd wordt, dan doe je iets ondeugdelijks. Dus dan zeg je van, oh, jij gaat landwachter spelen. Dat is niet goed hoor, ho ho. Dus dan word je teruggestuurd een aantal plekjes. En je doet iets goed of je doet iets verkeerds. Dat gekoppeld dan aan dat soort van een beetje rollen door de oorlog. Hè. Dus ja, je hebt het niet echt in de hand, de kans bepaalt. En dat is dan ook de satirische dimensie er meteen aan. Hè. Dat weten we meteen ook van, ja, dit was sowieso fout. We kunnen meteen aanwijzen wie de slechterikken waren en dat soort dingen.
Een spelletje als spiegel van de maatschappij dus. Bovendien, spellen waren toen een erg populair tijdverdrijf. En daarvoor moet je echt even een andere tijd inbeelden. Met andersoortig vitier.
Er zijn 56 of 57 landen geweest in de Tweede Wereldoorlog waar effectief gevochten werd. En waar mensen dus in onzekerheid leefden. Daarnaast was het zo dat in veel landen die bezet waren, was de mogelijkheid om 's avonds uit te gaan was gelimiteerd. Ja, in Nederland mochten we was spertijd, mocht je na zonsondergang niet meer naar buiten. Dus mensen moesten hun vertier thuis zoeken. Je ging gezellig met elkaar een spelletje doen. En zo belangrijk zijn die spellen geweest. En daarom is er ook een enorme markt ontstaan voor spellen. En de spellenmakers, dat waren grote, maar ook kleine ondernemers, echt soms eenmansbedrijfjes die spelletjes bedachten en op de markt brachten. Die spellenmakers hebben daarop ingespeeld. Die zijn spellen gaan maken, afhankelijk van het land, maar spellen gaan maken, bijvoorbeeld in Duitsland, die de oorlog verheerlijkten.
Als je de naam Wim en J. Meester intikt op Google, vind je amper iets. Er is nog één ander stuk tekenwerk van hem bewaard gebleven. Het is een aanzichtkaart om de bevrijding van Haarlem te vieren. 5 mei 1945 staat erop. Haarlem is vrij na 5 jaar Duitse bezetting en terreur. Hoera! Het staat in het Engels en Nederlands beschreven en de vlaggen van de VS, Groot-Brittannië en Nederland fleuren de kaart op. De vredesduif staat er ook op. Net als een rood schild. Er zijn meerdere instanties waar een exemplaar van de kaart ligt. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Het was zelfs voor €3 te koop bij een online aanzichtkaartenwinkel. In Haarlem liggen 2 exemplaren zelfs. Ik bel het archief op.
Goedemiddag, Noord-Hollands Archief.
Hallo, goedemiddag. Ik spreek met Jordi Hubers. Ik heb een vraagje. Ik ben bezig met een zoektocht naar een...
Ze willen wel scans maken van de kaarten. En dat naar mij opsturen.
Is goed.
Oké, joe. Dag.
Want op één exemplaar is achterop wat geplakt. Wel vind ik het opmerkelijk dat er van de kaart zoveel exemplaren zijn bewaard gebleven. En van NSB'ertje niet. Kees Ribbens zoekt een verklaring.
Deze kaart is zowel in het Nederlands als in het Engels. Dat kun je zien als eerbetoon, dat was het zonder meer ook. Het kan natuurlijk ook zeg maar, de economische motieven zijn ingegeven in de zin van daarmee kun je deze kaart dus ook inderdaad aan geallieerden verkopen.
Verkopen, ja.
En vergroot je je potentiële afzetmarkt.
Slim, ja. Die nemen het mee naar...
Want dat geldt natuurlijk ook voor het spel inderdaad, van het is... Enerzijds een manier zeg maar, om uiting te geven aan al jouw gevoelens rondom die bezettingsgeschiedenis. Anderzijds van, ja, het is ook een manier inderdaad om geld te verdienen. En ja, bijvoorbeeld het hele land moest heropgebouwd worden. Mensen hadden ook gewoon inkomsten nodig om het hoofd boven water te houden.
Ja, grote kans dat Wim Meester dit deed. Dat er veel meer exemplaren van bewaard zijn gebleven duidt op het verkopen van de prentkaarten. Maar van het spel dan niet? Dat blijft opvallend. Zou Meester dan in dienst geweest kunnen zijn van een drukkerij, vraag ik aan Ribbens. Want de kaarten zijn drukwerk. Het Noord-Hollandse archief gaf aan dat het zeker drukwerk moet zijn. Beide kaarten die ze hebben zijn identiek tot op het laatste stipje.
De meeste ansichtkaarten die inderdaad gemaakt werden, die zijn volgens mij helemaal niet gesigneerd. Inderdaad, dus ja, dat maakt het heel lastig inderdaad om achterhalen wie inderdaad die tekenaars zijn geweest. Mm-hmm. En in hoeverre ze in dienst waren van zo'n uitgeverij of een drukkerij of niet. Kijk, het aantal mensen denk ik dat zijn brood kon verdienen met het maken van illustraties zou vermoedelijk niet zo heel groot zijn geweest. Ik denk dat het aantal... Mensen dat het zeg maar inderdaad voor allerlei kranten en blaadjes heeft gedaan. Dat spreek ik al over een vrij, over een veel, veel grotere groep. Maar in de meeste gevallen weten we daar vrij weinig over. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat deze meneer inderdaad een veel meer heeft getekend. Alleen dat niet gesigneerd is. En dat het daarom inderdaad nu terugzoekend veel minder gemakkelijk bij ons op de vizier komt staan.
Dus het feit dat hij het wel gesigneerd heeft lijkt een eenmansactie. Maar dat is nog geen zekerheid. En was drukwerk na de oorlog een exclusieve bezigheid? Met andere woorden, hoorde Wim Meester bij een selectief gezelschap.
Er is heel veel, in brede zin, heel veel drukwerk gemaakt. Meteen na de bevrijding zijn heel veel printbriefkaarten of ansichtkaarten inderdaad vervaardigd. Een deel daarvan, dat waren inderdaad foto's. Nou, ze hebben ansichtkaarten zoals we die vandaag de dag eigenlijk ook nog wel kennen, hoewel ze nauwelijks meer versturen. Mm-hmm. Maar het waren vooral inderdaad getekende kaarten. En dat was enerzijds inderdaad blijdschap die daarin tot uiting kwam. Blijdschap over het feit dat de geallieerden Nederland hadden bevrijd. Daar stonden heel veel knappe Britse en Amerikaanse militairen op. Vaak inderdaad hand in hand met één of meer Nederlandse jonge dames. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook dat er heel veel symboliek in zit. Ook de Nederlandse leeuw komt daarin naar voren. Uitbundig vlagvertoon, al dat soort zaken.
Het Noord-Hollands archief mailt de scans van die kaart van Wim en J. Meester. Even kijken, wat zeggen ze nou? We hebben twee exemplaren van de kaart. In de bijlage vindt u de scans. Op het tweede exemplaar stond op de achterkant het gedicht Het Lied der 18 Doden. En daarnaast een artikel uit het Parool van kort na de bevrijding. Met een overzicht van het aantal sterfgevallen in Rotterdam in de laatste maanden van de oorlog. Oké, dus een kaart waarin Haarlem is bevrijd. En dan op de achterkant geplakt een liedje en het aantal doden in de laatste maanden in Rotterdam. En dan even kijken, dan is het dus een artikel over een droeve statistiek. Officieus bereikte ons de volgende lijst sterfgevallen gedurende de laatste maanden in Rotterdam. Oké. Okay.
Maar later valt er ineens een ander kwartje bij mij. Het Lied der 18 Doden, dat ben ik eerder tegengekomen. Dat was namelijk het eerste drukwerk van Geert Lubberhuizen, de oprichter van de uitgeverij De Bezige Bij. Maar vooral in die tijd... hoofdredacteur van het verzetsblaadje van de Utrechtse studenten, de Uilenspiegel. Zit daar dan toch een connectie? Ik lees online dat Lubberhuizen actief verzet pleegde met drukwerk. Maar ook dat hij voor zijn drukwerk van de bezige bij van een andere tekenaar gebruik maakte. Er is namelijk ook een spotprentenboekje uitgegeven, de Moffenspiegel, met een andere illustrator. Ik zie dat de zoon van Lubberhuizen, Bas, ook een eigen uitgeverij had. Hem bel ik op met de vraag of hij iets herkent in het verhaal NSB'ertje, Wim en J. Meester, enzovoorts.
Dus dat?
Nee.
Nee, dat zegt
nou,
je niet.
Ja, nee, helemaal niks. En ik, ja, mede door het maken van een biografie over mijn vader en de geschiedenis van de bezig bij, door Richter Hoegold geschreven ooit.
Ja.
Ik ben het nooit ergens tegengekomen.
Nee.
En ik geloof dat de oorlogsuitgaven zijn allemaal behoorlijk goed gedocumenteerd.
Ja.
En de bezigheid hierbij, nee, ik zag geen enkel verband.
Maar als ik hem vertel over het gedicht dat achterop een ansichtkaart van dezelfde illustrator staat, staat ook Bas Lubberhuizen even perplex.
Staat een gedicht, namelijk de 18 doden.
Hé. Hey.
Ja, en daarom, dat is ook de reden dat ik dacht van nou, dat moet toch... U toch eens even proberen
wat
te bellen.
Kijk, en wat gaat er over? Ja. En op die kaart staat Meester. Die heeft al een tekening gemaakt.
Ja. Dus ja. Als u het leuk vindt, kan ik u even wat dingen mailen.
Heel graag. Dan,
ik mail Lubberhuizen alle kaarten, spellen en informatie die ik heb. Ik zou later niets meer horen, betekenende dat hij in zijn omgeving ook geen aanknopingspunten heeft gehoord. Helaas, dat schiet ook niet op. Hoe gaan we meer te weten komen over Wim en J. Meester? Ik ga naar Delver. Heeft er wellicht ooit iets over hem of zijn familie in de krant gestaan?
Dan gaan we naar Delver. Even kijken, wat heb ik? W.N. Meester. Oké, ik heb... W.N.J.Meester. En ik vond een geboortedatum 3-8-1864. Hé, hey, kijk. Ik kom hier deze W.N.J. Dat is dus... Kijk eens aan. Wilhelmus Nicolaas Johannes Meester en Hendrika Theodora Antonia Nieuwenhuis.
De familie Meester heeft een hotel gehad op een hele bekende plek. Wie ooit het Centraal Station van Amsterdam naar buiten is gewandeld richting de Dam, die kent Hotel Victoria wel. Op de hoek van het Dambrak en de Prins Hendrikkade. Vroeger, en dan praten we over net na de eeuwwisseling van 1900, was dat hotel iets kleiner en had het een ander hotel naast zich. Hotel Meester, van de familie Meester. Voor die tijd lijkt het erop dat ze in het vastgoed of makelaardij zaten.
Ah, shit. Hij is overleden in 1931. 66-jarige leeftijd. Maar kijk, daar staan alle kinderen van hun. Dat zijn er een hoop. En daar staat ook een W.N.J. tussen. Kijk eens aan. Dat is de 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7e kind.
In de rouwadvertentie waarin het overlijden van W.N.J. Meester wordt kenbaar gemaakt, staan alle kinderen onder elkaar vermeld. En daar staat ook een W.N.J. Meester tussen. Junior dus. Dit zou dan toch onze, tussen aanhalingstekens, Wim en J. Meester kunnen zijn?
Ja, dit is hem. Wilhelmus Nicolaas Johannes, geboren op 8 mei 1915. Zijn moeder is... in 1949 overleden. En daar staat W.N.J. met zijn woonplaats Haarlem. Dus dat zou inderdaad die ansichtkaart al kunnen betekenen. Dat hij dat over zijn eigen plaats heeft gemaakt. Ja, dat had ook bijna niet gekund natuurlijk. Dan was hij nu 1915. Dan was hij natuurlijk nu al over de 100. Dus dat had sowieso niet gekund. Maar hij is in 1992 overleden. Overleden in een verzorgingstehuis, denk ik zo te zien. Alleen, zonder vrouw of man, relatie. Oké, nou hier staan weer wat namen onder, dus dan gaan we die maar eens onderzoeken dan. Is de zoon van
Dankzij familieberichten in kranten kan ik enkele familieleden achterhalen. En een neef van Wim Meester vind ik via zijn onderneming op Facebook met een 06-nummer.
Willem, Wim Meester.
Goedemiddag.
De volgende keer in De Stille Rebel.
Of dat nou over onderduiken of wat dan ook ging, dat weet u niet.
Nee. Dat kan alle kanten uit zijn.
Ja, dat klopt. Ja.
Dit lijkt erop te wijzen. Ja, dit is bijna zeker dat hij te werk gesteld was.
Dit was de 4e aflevering van De Stille Rebel. Een podcast van Bibliotheek Rotterdam. Abonneer je even op de podcast. Ben je benieuwd naar het spel of wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar Bibliotheek Rotterdam of kijk voor meer informatie op bibliotheek.rotterdam.nl/de-stille-rebel.